gaan met elkaar lezen uit 2 Korinthe 4. En ik wil dat hele hoofdstuk met elkaar lezen, zodat we even goed in de context en in de preek kunnen landen. 2 Korinthe 4. Ik lees met jullie 1 tot 18. Daarom, zegt Paulus, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel. Wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevestigen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, en niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienstknecht om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die ons harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloof ook wij. En daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want het alles gebeurt te willen van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom, conclusie, verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, hè, de omstandigheden, maar op de dingen die men niet ziet, de geestelijke zaken. Want de dingen die men niet ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Korinthe 4. Paulus heeft meerdere brieven geschreven aan deze gemeente. We hebben er 2, maar als je deze 2 brieven door zou lezen, dan zou je ook op een aantal van 4 kunnen komen. En hij heeft deze gemeente zelf gesticht, ook met hulp van het echtpaar Aquila en Priscilla. En Paulus heeft een hele emotionele en passievolle manier van schrijven. De ontwikkelingen in de gemeente gaan hem echt aan het hart. Het is niet een soort buitenstaander die maar wat over de schutting kiepert. Maar hij is echt helemaal in de situatie en hij kent denk ik ook de meeste mensen in de gemeente bij naam. En hij bemoedigt ze. Maar hij stipt ook zorgelijke ontwikkelingen aan in de gemeente. Paulus ziet bepaalde zaken die niet de goede kant op gaan en die wil hij weer leggen. En hij maakt ook zijn intenties helder. Waarom vindt hij dat het niet kan? Maar je ziet vooral ook dat Paulus echt de schijnwerpers op de Heer Jezus wil zetten. Dat ze de heerlijkheid van God in hun leven gaan zien. Het effect van het evangelie, werkend en levend in het midden van de gemeente. Dat is alleen een groot gevaar. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Paulus en de mensen die met hem optrekken, zijn team, hebben veel tegenslagen. Hebben veel verdrukking. Hebben veel lijden op allerlei terreinen van het leven. En je ziet dat, hè, 2 Korinthe 1, al zou je een beetje terugbladeren. Al onze verdrukking en overvloedig lijden. Of hier vers 11, hè, daar heeft hij het over het sterfelijk vlees. Of hoofdstuk 5 vers 1 spreekt hij over een aardse tent die afgebroken wordt. En vers 2, wij zuchten in deze tent, in het lichaam, en hebben het zwaar te verduren. En dat is een beetje de taal van Paulus. Als je zo door 1 Korinthe en door 2 Korinthe gaat, en ook met bredere brieven van Paulus, proef je dit. Zijn tegenstanders vinden het eigenlijk maar een raar verhaal. Hoe kan het nou dat als je een apostel van Christus bent, en je gelooft in die opwekkingskracht, je gelooft in de voorziening van het kruis, Hoe kan het dan zijn dat je zoveel tegenslagen hebt? Dan moet je toch een superchristen zijn. Daar het voor de wind gaat op alle terreinen van je leven. Want Jezus heeft toch een leven in overvloed gegeven. Nou, dat is een van de verwijten die Paulus als apostel en zijn team krijgen. En Paulus zegt, en Jezus zegt, inderdaad, er is een leven van overvloed. Maar allereerst geestelijke overvloed. Paulus zegt dat de innerlijke mens wordt vernieuwd van dag tot dag. En de uiterlijke mens vergaat. Gods kracht wordt pas werkzaam in en door de mens. Als die mens beseft, ik kan het niet zelf. Paulus ontkracht de gedachte dat na wedergeboorte, geloof, bekering, de mens zelf weer op eigen benen moet gaan lopen. En het koninkrijk van God uit eigen kracht moet gaan bouwen. En die gedachte brengt schade toe aan het evangelie. Brengt grote schade toe aan het evangelie. Want Gods koninkrijk wordt niet gebouwd door vlees. Wordt niet gebouwd door menselijke kracht. Maar door God zelf. En dan kom ik bij mijn kerntekst van vanmorgen. Dat is 2 Korinthe 4 vers 7. Waar eigenlijk Paulus deze aantijging ook te lijf gaat. Maar wij hebben deze schat in een aarde. Kruik, toch? Omdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. En als thema heb ik, het beseffen van mijn zwakte, van onze tekortkomingen, is zijn kans. Is de kans van God. Mijn inzien van de kwetsbaarheid op alle terreinen van mijn leven geeft hem de gelegenheid om te laten zien wie die werkelijk is. Dus als je vanmorgen hier zit en je wil God die kans geven. En je wil opwekking, herleving in je leven. En je wil meer kracht. Daar bidden we denk ik toch om. Heer, geef me meer kracht. Wil je meer van God zien en ervaren? Als je God de gelegenheid gaat geven. Door jouw leven heen te laten zien wie hij is. Dan zou ik 3 dingen willen overdenken vanmorgen uit deze tekst. Dat is dat we aan de ene kant gaan zien, die schat die we hebben gekregen, wat dat werkelijk is. Die enorme rijkdom in Christus. Dat we zelf zwak en kwetsbaar zijn. Een aardekruik. We hebben wel kracht. We hebben zielenkracht. We hebben vleeselijke kracht. We kunnen Babel bouwen met elkaar. En we kunnen deze gemeente in menselijke kracht er prachtig uit laten zien aan de buitenkant. Flitsende website. Mooie preken. Maar wordt het koninkrijk van God echt gebouwd in de harten van de mensen die hier komen? En dat de kracht die God geeft, heeft en geeft alles overtreffend is. De schat, kruik en kracht. Daar wil ik vanmorgen met jullie zo over nadenken. En als eerst iets over die schat. Het staat 18 keer in het Nieuwe Testament, dit woord voor schat. En we zien dat het eigenlijk altijd betrekking heeft op het vinden van Christus. Of het zegt iets over de relatie en de manier waarop wij in het leven staan en daarmee omgaan. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met een schat. Die iemand in het veld, of die in het veld verborgen is en iemand vindt hem. Verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt de akker met de schat. Deze gelijkenis is opgenomen bij het vinden van Christus. Dat je er alles voor over hebt. Of waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus het geeft iets aan van waar ons leven op gecentreerd is. En we zien ook in deze volgende verse wat Paulus bedoelt met die schat. Bijvoorbeeld 4b, als we daar naar kijken. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En hij zegt dit vers 5. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here. En vers 6b zegt hij. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Paulus is zo vol van die boodschap, dat hij als het ware over zijn woorden heen rolt in de brief. Het is soms als je dat leest, één tekst alleen al, die moet je helemaal uitrafelen en op dat. Maar je ziet als het ware dat Paulus niks anders wil dan de gemeente overtuigen. Deze heerlijkheid van Christus, dat is de bron van het leven. Hij wil Jezus in het zonnetje zetten, in het middelpunt. En het mooie is, het maakt hem niet uit wat het hem kost. Het maakt hem en zijn team uit, niet wat het hem kost om die boodschap voor het voetlicht te brengen. Hij zegt in vers 12, zo is de dood werkzaam in ons en het leven in u. Hij bedoelt daarmee, wij geven alles. Hij sterft soms lichamelijk. Paulus is waarschijnlijk 1 keer lichamelijk gestorven en weer opgestaan. Hij geeft alles wat hij heeft voor deze boodschap. Het licht van het evangelie moet aangeprezen worden. Deze schat moet gaan schijnen. Je zou kunnen zeggen, Paulus pakt een vergrootglas, zoekt als het ware de zon op, en dan bundelt die lichtstraal en dan krijg je een... Nou, de jongeren weten het wel onder ons. En dan krijg je fikkie, toch? Wel eens geprobeerd? Dan kreeg je geen aansteken van je ouders, maar dan wist je wel met je vergrootglas wel een vuurtje te stoken. Nou, dat is wat Paulus als het ware wil. Hij wil dat de mensen beschenen worden met dat licht van deze prachtige boodschap. En ik hoop dat als je hier zit, dat je ook echt beschenen mag zijn met die kennis van Christus. En kennis is wel meer van horen zeggen. Ja, ik heb er wel eens van gehoord, zeg maar. Kennis wil in de Bijbelse context altijd zeggen dat er een relatie is. Het persoonlijk kennen van Christus. En dat is nodig, want vers 4 staat ook een aangrijpend gedeelte. En dat is niet de kern van mijn preek vanmorgen. Maar daar staat natuurlijk dat als dat niet zo is, dat je een probleem hebt. En want er staat in vers 4 dat als je ongelovig bent, niet in Christus gelooft, dat dan je gedachten verblind zijn. En lees maar met mij mee. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting, die straal van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, de boodschap over die schat, die het beeld van God is, je niet zou bestralen. Dat die niet doordringt in je hart. Dat die niet zorgt voor wedergeboorte. Maar wie is die God van deze eeuw? Wie is dat? Satan. De boze. Dat is zijn werk. Hij is de vader van de leugen. Johannes 10, vers 10 zegt, hij steelt, hij slacht, hij verderft. We zien hem niet met het blote oog. Tenminste, als je niet te veel met occulte praktijken bezighouden. Maar hij is er wel. Dit is een vak. Dit is een vak. Zorgen dat de boodschap van Christus niet in de harten van jou en mij terechtkomen. En als die eenmaal daar wel eens in is gekomen, en je mag de Heer Jezus blijden, zal die er alles aan doen. Om te zorgen dat je denkt dat je het niet hebt ontvangen. Of dat je er niet vanuit gaat leven. Het is zelfs zo dat hij zegt, Jezus zegt dat in Matthäus 13 vers 19, dat als iemand het woord van het koninkrijk hoort, misschien vanmorgen wel, en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in het hart is gezaaid. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. De boodschap van de zaaier. En dat zal hij ook vanmorgen proberen te doen. Om deze prachtige boodschap te voorkomen dat je erin gaat geloven en hij wil het wegrukken uit je hart. Nou, als je dat nou uit jezelf zou moeten bevechten, heb je een probleem. Want dat gaat niet lukken. Maar prijs de Heer. Er is iemand sterker dan de boze. Dat is het mooie verhaal. Daarom komen we ook bij elkaar. Dus dat hoeft ook niet jouw toestand te blijven. Hiervoor is de Zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken van de duivel verbreken zou, verbrijzelen zou. In Johannes 3 vers 8. En Paulus getuigt er ook van in dit gedeelte, in vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. En Paulus is daar een levende getuige van. Hij onderweg naar Damascus omscheen hem een licht sterker dan de glans van de zon. Handelingen 26. En dat is de boodschap die jij vanmorgen ook aan ons wil communiceren. Dat we beschenen zijn met die heerlijke verlichting. Niet verlichting van je denken in de zin van, ik ben wel wat wijzer geworden. Maar verlichting van je hart met het licht. Dat je daarmee in aanraking komt. Want het licht is niet zomaar een licht. Want het is een persoon zelf. Dat is Jezus. Niet wat, maar wie. Geen ding, maar een persoon. Niet iets, maar werkelijk alles. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Dat licht hebben we echt nodig. Dit licht hebben we echt nodig vanmorgen. Als je het nog niet kent. Anders wandel je in de duisternis, dan ga je verloren. Zoals met mij ook, tot mijn 30ste. Ik had hier gewoon kunnen zitten. Het zag er aan de buitenkant perfect uit. Maar ik had een zondig leven. Ik wist diep van binnen, ik kan zo niet doorgaan. Totdat God door allerlei tegenslagen heen, mijn vrouw en mijzelf, tot Christus liet komen op mijn 30ste. En daarvoor was ik angstig, was ik onrustig en ik genoot van het leven. Maar uiteindelijk mocht ik knielen en mocht ik thuiskomen. En het gek is, hè, dat doet Satan, als je ervoor staat, denk je, dat is een super saai leven met God. Dat is echt niet aantrekkelijk. En als je daar aan de andere kant staat, zeg je, ik ben zo gek geweest. dat ik het niet direct heb gedaan. Op mijn 12e, mijn 13e, mijn 14e. Herkennen jullie dat? Als je aan de goede kant van de streep staat, dan zeg je, waarom heb ik zo lang gewacht? En als je aan de verkeerde kant van de streep staat, dan zeg je, nou, het kan dan wel even leien. Dat is een leugen. Dat is wat Satan doet. Die houdt je een lapje voor. En die wil dat je die keuze uitstelt. Ik zou zeggen, stel vandaag niet uit. Het is zo eenvoudig dat wij het moeilijk maken. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En ik wil in je duisternis schijnen. Het enige wat je hoeft te doen, heel eenvoudig. Als je dat beseft, dat je dat nodig hebt, dat je zondaar bent, dat je je zonde mag beleiden. En dat je de Heer Jezus mag toelaten, mag aannemen in je hart. Paulus zegt hier, maar wij hebben deze schat. Met een schat ga je niet lichtvaardig om, toch? Hè? Als je echt een schat zou hebben, even hier op die tafel, een kist met gewoon even munten, zeg maar. Hè? Van die echte gouden munten. Stel je zou dat hebben, nou, dan doe je je deur van je huis wel op slot. Gaat in een kluis. En als je hem in de auto vervoert, nou dan moet er wel een alarmsysteem op en dan laat je niet je kofferklep openstaan, toch? Het is op een schat ben je zuinig. Het kan zijn dat je niet letterlijk die kist met geld hebt, maar je hebt wel dingen die heel belangrijk voor je zijn. Hé mannen, noemen onze vrouw wel schat, toch? Als je dan over straat loopt en er komt een andere man en die zegt, nou, ik zou wel even jouw schat willen lenen. Hè? Dan komt de beer naar boven en denk ik, doe even normaal. Dat gaat niet gebeuren. Hè? Dus wat je belangrijk vindt, daar kom je voorop. Daar pas je op, daar let je op. Nou, zo hebben we misschien allemaal wel voorbeelden. Nou, als wij al zo met onze aardse schatten omgaan. De dingen die wij belangrijk vinden. Hoeveel te meer zouden wij met onze hemelse schat om moeten gaan. En daar zit een groot probleem voor ons. Een grote uitdaging. Want dat is vaak niet het geval. We zijn zuiniger op de dingen die wij op de aarde hebben dan wat we ontvangen hebben in ons hart. Namelijk Jezus Christus. En in het begin misschien wel, als je tot bekering bent gekomen, tot geloof. Ben je vol van zijn liefde. Maar dan kabbelen de jaren voort. En dan ga je op de automatische piloot leven. En dan heb je het allemaal niet zo scherp. En het zal allemaal wel. En die glans gaat er een beetje af. Je raakt eraan gewend. En je leeft soms zodanig dat je eigenlijk helemaal niet meer beseft wat je hebt ontvangen. In je handen. In je hart. Staat hier, hè? Dat die schat in ons is gelegd. Die heerlijkheid van de Zoon van God. Een belangrijke vraag vanmorgen. Verwonder je je daar nog over? Wat je hebt ontvangen? Niet in je handen, maar in je hart als je de Heer Jezus kent. En niet zozeer om wat Hij doet voor jou, maar wie Hij is. Want Jezus verlangt naar discipelen, volgelingen die onder de indruk van Hem zijn en blijven. Een levend besef, een kloppend hart, dat Jezus Christus in je leeft. En wij hebben vijanden. Ik noemde net al Satan, maar ook de wereld. En ook ons eigen hart, die ons voor de gek houden. Die zeggen eigenlijk tegen ons, je bent een bedelaar. Terwijl we geestelijk een miljardair zijn. Colossenzen 2 vers 3. In hem hebben wij al de schatten van rijkdom en kennis ontvangen. En Satan wil maar één ding. En de wereld ook. In jouw eigen hart ook. Dat je dat vergeet. En dat je horizontaal gericht bent op de dingen van het leven. En niet verticaal op wie God werkelijk is. En wat is het effect daarvan? Dat is geen aanbidding. Dat is geen karaktervorming. En geen vruchtdragen. Ik zet het even zwart-wit neer. We ontnemen God de mogelijkheid om zijn kracht in onze levens te laten zien. En ik denk dat er vier redenen daarvoor zijn. Dat we deze schat als christen, als gemeente, zo vaak niet op waarde schatten. De eerste is dat we druk zijn. We hebben heel veel stress. We maken ons bezorgd. We worden opgeslurpt door de dingen van het leven. Weet je wat God zegt? Wandel met mij. Leer met mij wandelen. Ga niet rennen. Als ik de evangelie bestudeer over het leven van Jezus. Jezus was nooit stressvol. Jezus liep nooit te rennen. Hij was wel druk. Soms heel druk. Maar hij leefde vanuit die rust. Die Sabbatsrust. Die zevende dag. Dat God rustte van zijn werk. En van daaruit leefde Jezus. En van daaruit mogen wij ook leren leven. Zoveel mensen om ons heen zijn overspannen. Zijn burn-out. En soms gebeuren dingen in ons leven. Dat je niet kan voorkomen dat je daarin terechtkomt. En dat in die diepte God ook wil laten zien, ik ben bij je. Maar heel vaak halen we het ook over onszelf heen. Doordat we gejaagd zijn en gejacht en niet tot stilstand komen. Druk. Tweede is, we zitten vast aan deze aarde. We hebben deze aarde lief. Zondige zaken, maar ook goede zaken. We worstelen met de aantrekkingskracht van deze aarde. Geld, spullen, eten, vrouwen, mannen, liefde voor jezelf, zondige patronen. Keer op keer ga je erop ten onder. En het drukt als een lode last op ons. En velen van ons hebben daarmee te maken. En lees ook de rapporten, de cijfers maar, wat de effecten ervan zijn. Als je kijkt in de kerk, ook aantal echtscheidingen. Jongeren, ik las pas een rapport van Mediawijsheid. Er is heel lang op gestudeerd. Het is soms erger onder de revo jongeren wat er allemaal passeert op de WhatsApp groepen. Dan dat het in de wereld is. Het is gunniger op sommige terreinen zelfs. Het is aangrijpend. De derde is, maak ze passief. Go with the flow. Lekker gewoon met de stroom meedrijven. Je niet te druk maken. Wegduiken. Wegkruipen. Niet te fanatiek. Niet te radicaal. En zeker mannen. Laat ze denken dat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Laat ze ontevreden en onzeker zijn over henzelf. Waardoor er ook steeds minder gezond leiderschap is. In de gezinnen, in de huwelijken. En in de gemeentes. Trek ze terug in je virtuele wereld. En we zijn niet de geestelijke man, de geestelijke vrouw die God wil zijn. En de vierde reden is dat we gebrek hebben aan tijd met de Heere samen. Hoeveel tijd brengen we door met God samen? Want stille tijd is een uitgehold begrip. Hoe vaak heb je het al gehoord? Bijbellezenrooster, stille tijd. Maar we hebben tijd nodig, zodat God met ons kan praten en wij met de Heere God kunnen praten. Relatie is communicatie. Nou, vier dingen die ons afhouden van het koesteren van deze schat. Nog even terug naar die kist met munten die hier staat. Hoeveel tijd denk je, als je hem zou hebben, zou je daar besteden? Als hij in je woonkamer zou staan. Ik denk dat je regelmatig even om die kist heen loopt. Dat je met je handen om die munten heen gaat, toch? Even bijten erop. Niet te hard als het 24 karaat is, want dan bijt je het kapot. Hé, maar je koestert die schat. Of het geld op je bankrekening. Zo moeten wij ook deze schat, Jezus Christus, koesteren. Hij ging aan het kruis, het is al gezegd vanmorgen, voor onze zonden. Hij ontving de eeuwige toorn, zodat wij die niet meer hoeven te dragen. Hij stond op uit de dood voor ons, om ons eeuwig leven te geven. Hij voer op naar de hemel om zijn koningschap te ontvangen. En op dit moment onze medelijdende hoge priester te zijn, die bidt en pleit. En hij komt terug om jou en mij te halen en te maken tot één bruid, één kerk op een vernieuwde aarde. Dit is de schat, dit is Jezus die wij hebben ontvangen. Zouden we dan geen eeuwige eer bewijzen? Geen blijvende eer? Vanmorgen mogen we die schat als het ware weer oppoetsen, zoals je die munten zou oppoetsen, als je zou hebben. Mogen opnieuw weer stilstaan bij welke schat we echt hebben ontvangen. Heere God, ik dank u voor die schat. Jezus Christus, uw Zoon. De Heilige Geest woont in mij. En wil Christus vanmorgen verheerlijken in onze harten. Halleluja. Dat is het eerste geheim. Als we die kracht van God werkzaam willen laten zien door onze zwakken, is dat we realiseren, beseffen, koesteren, verwonderen wie Jezus werkelijk is. Ik kom aan het eind van de boodschap nog wel op drie handvatten die je wat kunnen helpen om dit geheim meer te gaan ontdekken. Als je zegt, ik doe dat nog te weinig. De schat, de kruik en de kracht. Paulus schrijft hier over een kruik. Een aardse kruik. Of een pot zou je ook kunnen zeggen. Het beeld van het leven van de gelovigen. Het beeld van het fysieke lichaam ook van de gelovigen. En een kruik is kostbaar. In die tijd handgemaakt. Je had niet de machines zoals nu. Misschien kwam er iets aan wel krachten. Of automatisering bij te kijken. Maar over het algemeen was het iets handgemaakt. Daar zat vakmanschap in. Dat werd zorgvuldig gemaakt. Dat werd gebakken. En David zegt bijvoorbeeld in Psalm 31 dat zijn leven is als een gebroken kruik. En lees Jeremia 18, hè, waar het gaat over de pottenbakker. En de pot die gemaakt wordt en die mislukt en die weer opnieuw gemaakt wordt. Waar gesproken wordt over het leven van een mens, het leven van een christen. Die in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Kostbaar. En dat hoop ik ook dat je dat mag weten. Dat je kostbaar bent in de ogen van God. Dat Hij van je houdt. Dat je identiteit in Hem ligt. Geliefd. Tot in alle eeuwigheid. Maar ook kwetsbaar. Klei. Gebakken klei. Dat klinkt niet zo stevig, toch? Hè? Als een vaas op de rand van de tafel zat, zeg je, nou, doe maar even iets meer naar het midden. Anders dan gaat het niet goed. Paulus vindt het belangrijk om dit te benadrukken. Het is een gebakken kruik, een aarde kruik. Daarom begint hij ook deze tekst met, maar we hebben deze schat in een aarde kruik. En eigenlijk wil hij zeggen, let op. Er is een schat, te groot om werkelijk te bevatten, niet ten dele, straks volmaakt. Maar die is gegeven aan mensen die fragiel en die kwetsbaar zijn en kwetsbaar blijven. Breekbaar. Nou, waarom is dat zo, denken jullie? Waarom is dat zo? Het gaat niet om degene die de schat heeft ontvangen allereerst. Maar het gaat om degene die de schat heeft gegeven. Of je zou kunnen zeggen in dit geval, de schat zelf. Paulus wil een groot gevaar onderstrepen. Wat ook speelde in de gemeente van Korinthe. Dat we kunnen denken dat we iets worden, dat we iets zijn als we die schat hebben ontvangen als christen. Dat we opgeblazen worden en dat we weer op eigen benen gaan lopen. Dank u Heer voor de vergeving en de genade. En nu ga ik het zelf doen. En dat zeggen we zo niet. Natuurlijk niet als oneerbiedig. Maar dat gebeurt vaak wel. Omdat we een zondig hart hebben. En de wedergeboorte zijn onze zonden vergeven. Maar die oude natuur, dat vlees, dat wil gewoon het leven doorleven in een geestelijke jas wat we ervoor hebben geleefd. En we denken dat we van alles mogen ontvangen, of dat we van alles kunnen ontvangen, dat we recht hebben. Terwijl God tegen ons zegt, vind ik zo'n indrukwekkend gedeelte, Lucas 17, dat we dienstknechten zijn. En zelfs als we de hele dag gewerkt hebben, zegt hij, je hebt niet het recht om aan tafel te gaan, maar je moet eerst zorgen voor de gastheer. En pas helemaal aan het eind mag je aan tafel. Een aarde kruik, kwetsbaar. En net zoals alle andere mensen, onderhevig aan de invloeden van het leven. Prediker 9 zegt, de onreine en de onreine, de goddeloze en de goede. Degene die offert en die niet offert. Alle overkomt hetzelfde in het leven. En in vers 16 van dit hoofdstuk zegt Paulus ook, de uiterlijke mens vergaat, maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. 2 Korinthe 12 vers 9 zegt hij, mijn genade is voor u genoeg. Een hele bekende tekst. We hebben hier wel eens verder gelezen wat daar staat. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Die kennen jullie ook nog wel. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Wanneer ik zwak ben, ben ik
machtig.
Dat is het geheim. Dat wil Paulus zeggen tegen deze gemeente. En we worden opgeroepen, lieve broeders, want dit is zo makkelijk om hier vandaan te zeggen, maar het is zo'n wankel evenwicht, zou je als het kunnen zeggen, van we moeten strijden tegen de zonde. En ik geloof ook dat iedereen die de Heer Jezus kent ook heilig wil leven. En op de Heer Jezus wil gaan lijken. Maar dat kunnen we niet zelf. En als ik naar mijn leven kijk, ik verlang echt met heel mijn hart de Heer Jezus te volgen vanaf mijn 30ste. En ik weet ook, ik word van dag tot dag veranderd, het beeld van Christus, door de worstelingen heen. Ik ben niet meer dezelfde Job. Ik ben nu 12 jaar verder op het pad met de Heer, als voor mijn 30ste. Vraag het maar aan mijn vrouw, ze is hier nu niet, maar je mag ze appen, mailen, bellen, kan je een nummer krijgen. Ik ben niet meer dezelfde. God is aan het werk in mij. En ik weet dat er geen verdoemenis is tegen mij, omdat ik in Christus Jezus ben. Romeinen 8. En toch is het ook waar. Ik struikel, ik val, ik maak domme fouten, ik word ziek. Ik ben zondig, of ik zondig. Ik heb negatieve gedachten. Ik heb een mineurstemming. Ik heb soms een ochtendhumeur. Een aardekruik. En dan treur ik. En dan zie ik hoe zwak en hoe verdorven mijn vlees is. Ik wil het goede en ik doe het niet. En dan zie ik des te meer uit naar die dag dat ik verlost zal worden van dit zondige lichaam. Van deze zondige natuur. En in dat ervaren, in dat beleiden, in dat proces van dat je, wat ik net beschrijf, besef ik mijn zwakheid, maar komt er ruimte voor kracht? Want dat is de boodschap, hè? We mogen dan niet blijven liggen met wat ik net zeg. Dan zeggen wij, Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet zelf. Ik heb net een voorbeeld ook genoemd. Ik maak de keuze om mijn vertrouwen op u te zetten. Ik grijp me vast aan de beloftes van uw woord, wat u zegt en niet wat ik denk. En door de kracht van God sta ik weer op. Dan zeg ik tegen mezelf, de Heer is mijn God. Realiseer ik me des te meer de positie die ik heb ontvangen. In de hemelse gewesten. Die opwekkingskracht die door mij heen, in mij wil werken. En ik beslis opnieuw, ik stel mijn leden niet tot ongerechtigheid, maar ik stel mijn leden tot wapenen van de gerechtigheid. Ik ben veranderd, ik word nu veranderd en straks zal ik volmaakt veranderd zijn. Het is gebeurd, het gebeurt nu in mij en het zal straks volmaakt zijn gebeurd. We hebben Gods genade iedere seconde nodig om toegewijd aan hem te leven. Daarom is het zo belangrijk, ook wat Johannes 15 zegt, blijf in mij en ik in u en je zult veel vrucht dragen. En mijn stelling is vanmorgen, hoe meer wij dit uit het diepst van ons hart beleiden, dit wat ik net zeg. Heer, ik kan het echt niet. Het lukt me niet. De zon is te sterk. Mijn lichaam werkt niet mee. Mijn denken is verward. Mijn Bijbel lezen lukt me echt niet. Ik blijf een hekel hebben aan die en die broeder of zuster in de gemeente. Mijn man hoog achten en ontzag voor hem hebben. Het blijft een probleem in mijn hart. Breek me, Heer. Geef me een verslagen hart en een verbroken geest. Zodat het niet meer om mij gaat, maar om u. Hoe meer wij dit beleiden, hoe meer wij daarachter komen, hoe meer ruimte die schat, die kracht van God gaat krijgen in onze zwakheid. Zijn kracht door ons heen. Let er dus op en trap niet in de valkuil dat het christelijke leven toch stiekem om jou en mij gaat draaien. Er bestaat geen superchristen. Bestaat niet. Er bestaat wel een christen met een super... God. Ik zei dat er drie geheimen waren. Om die kracht van God de ruimte te geven. Dat is dat we die schat koesteren. Dat wij zelf beseffen. In onszelf hebben wij het niet. Het is een breekbare verpakking als het ware. Fragiel. Jij en ik. Maar tegelijkertijd zit er iets in die schat. Wat alles overtreffend is. Wat zo heerlijk is. Daar wil ik als laatste bij stilstaan. Wie van jullie heeft wel eens met vuurwerk gerommeld? Even eerlijk. Ik hoop niet dat het heel erg is geworden. Maar dingen opblazen. Vroeger als jochie dacht ik, dan vond je astronauten en ik weet niet hoe tegenwoordig hem opties heet, maar Thunder Kings tegenwoordig, dat is allemaal wat zwaarder. Dingen opblazen. En dan hoop dat datgene waar jij je vuurwerk in legt, dat dat uit elkaar spat. Of dat in ieder geval behoorlijk wat effect is. Of dat gebeurt... hangt af van de kracht van het vuurwerk of van de kracht van het voorwerp of de sterkte van het voorwerp waar je het in stopt. Nou, deze kracht, dat is eigenlijk, ja, dat is dynamiet. Dynamiet staat er in de grondtaal. En die kracht van God, die is alles overtreffend. Vele malen sterker dan het zwaarste vuurwerk wat wij hebben. Gelukkig. Die schat... die bevat een kracht die alle krachten in het heelal te boven gaat. Die glans en die straling zijn onovertroffen. Er staat eigenlijk in het Engels excellentie. En dat is hyperbol. Een vorm van overdrijven, van overwerpen in het... overtreffen in het werpen. Paulus heeft eigenlijk geen woorden in zijn woordenschat om die kracht te beschrijven. En er staat 5 keer en het wordt altijd gekoppeld aan de kracht van Christus. We hebben bijvoorbeeld Efeze 2 vers 7. De overtreffende rijkdom van zijn genade. Of Efeze 1 vers 9. Overtreffende, dus niet te evenaren, grootheid van zijn kracht voor ons. Die kracht is overweldigend. Door die kracht schiep hij uit niets alles. Uit niets. Ik heb daar eens over stilgestaan. We kunnen soms heel makkelijk praten over creatie en evolutie. Uit niets. Alles. Hij schudde het hele gebergte van Sini. Dat is niet één rots of één heuvel. Nee, dat is een heel gebergte. Schudde op zijn grondvesten. Door God aan het volk verscheen. Hij maakte de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Waar? Een groot land. Een groot volk. En door Israël heen alle heidenvolken gezegend over de wereld. Is het gebeurd? Ja toch? En het komt straks volmaakt. Weet u hoeveel kracht daarvoor nodig is? Om zo'n belofte tot werkelijkheid te brengen. Ik ben de geschiedenis van Jozef aan het bestuderen. Hoe is het mogelijk dat God dat door alle dingen heen bestuurt? Dat dat plan tot wasdom komt? Weet u hoeveel kracht daarvoor nodig is? Geestelijke kracht. En dat Jozef zegt tegen zijn broers: jullie hebben ten kwade gedacht. Dat hele plan, die hele verkoop, die hele gevangenis, allemaal. En dat hij zegt: ja, maar God werkt zijn plan daar doorheen. Ik ben hier niet door jullie hier gekomen. Nee, God heeft mij hier gebracht. Dat is Gods kracht. Jezus genas de zieken. Hij wekte de doden op. Getraumatiseerden werden op zijn woord hersteld. Hij is in staat om de wereld te dragen door zijn woord. Als God besluit: ik trek me helemaal terug. Ik weet niet, ik heb wel eens ingebeeld. Heb wel eens over nagedacht wat er dan gebeurt. Ik zelf denk dat er niks meer is. Dat beeld ik mij een beetje in. Er is helemaal niks meer. Als God al zijn genade, wij ademen door zijn genade. Wij denken, ja, dat is een lichamelijk systeem met allemaal DNA en zuurstof en ook. Maar daarachter zit de kracht van God. Die alles draagt door de adem van zijn woord. In hem en door hem bewegen wij, zegt Paulus. Wat dacht je van deze? Hij laat alles meewerken voor degene die hem lief heeft. Alles. Alles. Weet je hoeveel kracht daarvoor nodig is? Omdat alles van ons leven en dat breekbare waar we in zitten zo te maken dat hij uiteindelijk tot zijn doel en tot zijn plan komt. Ja, dat is toch te groot? Dan kan je het er niet uitdenken. Loop je toch vast als je dat gaat bedenken? Hij zegt het wel. En wat zo wonderlijk is, is dat in al die plannen die God al heeft uitgedacht, al die acties van de afgelopen eeuwen waarin hij zijn kracht heeft gemanifesteerd, is dat het hem geen enkele moeite kostte. God heeft geen zweetdruppels op zijn voorhoofd, zou ik eerbiedig willen zeggen. Helemaal niets. Als wij een dagje werken buiten in de tuin en we moeten een berg grond verkruien, dan worden we moe. Dan gaan we zweten en dan hebben we een goede slaap nodig. Dat is bij God niet zo. Het kost hem geen moeite. En wat nog zo mooier is, hij wordt niet minder, die kracht. De krachtbron, de kracht die er was voor de aarde, voor de schepping van de aarde, is nu ongeveer 6000 jaar later precies hetzelfde. Helemaal vol. Niks minder. Dat is mooi, hè? Toch? Amen. En die kracht, die is werkzaam in ons. Die is werkzaam in zijn kerk. Paulus heeft er geen woorden voor. Dit is het hoogste superlatief. Alles overtreffend wat hij daarvoor kan vinden. En door de opstanding van Christus, door de opstanding van Jezus uit het graf, is die kracht als het ware vrijgekomen voor de mensheid. Niet door ons, staat er achteraan in deze zin, in deze tekst, maar door hem. En Paulus beschrijft iets van het effect van die kracht op hem. Heel vaak, maar ik kan dat niet allemaal citeren. Hij zegt, en ik lees even het boek, want dat is net wat makkelijker te begrijpen ook voor de jongeren, als ik versen 8 en 9 lees. Hij zegt: wij worden van alle kanten bestookt, maar we zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar we worden niet wanhopig. We worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. We worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Het leven van Jezus in ons sterfelijk kwetsbare lichaam. Zie je? Ziet u? Uiterlijk overkomt Paulus hetzelfde als ieder mens. En zeker omdat hij in de bediening van de Heer Jezus staat. Maar het effect wat het op hem heeft, is zo anders. De kracht van God functioneert in zijn innerlijke leven, in zijn geest, in zijn ziel. En is er niet onder te krijgen. Ik zou het zo willen zeggen, morgen: christen, krijg je er niet onder. Omdat de alles overtreffende kracht van God in hem woont. Halleluja. Uiterlijk wel. Lichaam en ziel lijden. Onuitsprekelijke smarten. Ook in jullie midden. Ook in ons midden. Onuitsprekelijke smarten. Maar als het goed is, is je geest vitaal. Is je geest sterk. Zeg je uiteindelijk onderaan de streep: heb ik een fundament waar ik kan rusten. Onderaan de streep is er hoop. Onderaan de streep is verwachting. 2 Korinthe 6 vers 8. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht en door goed gerucht. Als misleiders en toch waarachtigen, zegt Paulus. Als onbekende toch bekende. Als stervende en zien wij leven. Als bestraft en toch niet gedood. Als bedroefde, maar toch steeds blij. Als armen, maar die toch velen rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Of in Efeze 3 vers 20. Hem die mijn macht is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Wij kunnen ons eigen hoofd niet boven water houden. Maar God kan dat veel beter doen dan wij zelf. En het effect van wedergeboorte en van geloof mag nooit zijn dat wij uiteindelijk toch centraal komen te staan. Dat het om ons kleine leventje draait. En de vijanden die wij hebben, het vlees, de wereld en Satan, zullen er alles aan doen om dat wel in ons leven te bewerkstelligen. Zodat het niet die alles overtreffende kracht van God is, die die schat wil laten zien, maar dat het wij zelf zijn die op het podium komen. De grote christen met de kleine snoepjes God. Als het ware iemand die een hond uitlaat. En de mens bepaalt de route. En God mag af en toe een pootje geven. Ik maak het even bewust zo scherp. Dat is wat je wel ziet, wat er ook gebeurt in christelijk Nederland. De mens komt op en God is eigenlijk nog maar op de achtergrond. Onder een geestelijke saus, mooie vrome woorden, is het niet God die centraal komt te staan. En komen we zelf op het podium. Ook met onze geestelijke stokpaardjes, hoes. Bijbels er soms ook zijn. Lees, gaven van de geest, Israël, eindtijd, welvaart, voorspoed. Geen onbelangrijke onderwerpen. Maar staat Jezus de schat echt nog centraal? Draait het daarom in ons hart? Klopt daar ons hart voor? Worden we daar vol van aanbidding? Trotse, hoogmoedig hart van mij, van jou, van u. Zoekt altijd naar wegen om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. En daar rekent Christus en daar rekent Paulus radicaal mee af. Want als je dat vuurwerk, waar ik het net even over had, in een te stevig voorwerp stopt, dan gebeurt er weinig. Tot niets. Nou, als wij niet beseffen dat wij niet de kracht hebben, maar God, dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde. Je hoort wel wat, je ziet wel wat, maar het is niet van God. Het is van onszelf. En dan heeft het geen blijvend geestelijk effect op ons eigen leven en ook niet op anderen. Nou, weet je wat zo mooi is? God blaast ons niet op, zou ik vanmorgen willen zeggen. Dat kan niet wel, hè? Die alles overtreffende kracht. In één fractie. Hij werkt op basis van gewilligheid. Van bereidwilligheid. De mate waarin wij beseffen. Heer, u moet het doen. Het draait ten diepste niet om mij. Dat bepaalt de hoeveelheid kracht van God door jouw persoonlijk leven. Voor jezelf en voor anderen. Je kunt zitten met de vraag, waarom werkt God zo? Waarom is dit het model? Waarom komt Paulus hier zo voorop? Waarom niet wedergeboorte, geloof, bekering en dan niks meer? Gewoon relaxed leven. Niet die strijd. Toch is een relevante vraag. Efeze 2 vers 7. Dat is een grote vraag. Ik kan hem niet helemaal beantwoorden, want dan krijgen we een tweede uur. Dat zal ik jullie niet aandoen. Maar Efeze 2 vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierheid over ons in Christus Jezus. God wil ons als gebroken mensen. Geredde mensen. Kostbare mensen. Maar ook kwetsbaar, die tekortschieten, in de vitrinekast zetten, in de etalagekast zetten. En zeggen, kijk eens wat ik kan doen met deze mensen. Kijk eens wat ik kan doen met afdwalende volwassenen, tieners en kinderen die ik heb gered. Zodat hij de eer krijgt, zodat hij zijn alles overtreffende heerlijkheid kan aantonen. God gebruikt de verpakking, zou je kunnen zeggen, het omhulsel, om te laten zien hoe groot die schat is. En het mooie is, die verpakking, wij, die worden van dag tot dag veranderd naar het beeld van Christus. Die gaan steeds meer op Jezus lijken. Waar de God zegt, kijk eens wat ik kan doen in zondige, geredde mensen. Het besef van mijn zwakheid is zijn kans om te werken. Nou, verlang je naar dit leven? Verlang je naar die kracht? Daar begon ik mee vanmorgen. Verlang je naar opwekking, naar herleving? Dan is de belangrijke vraag, hoeveel ruimte krijgt God in mijn leven om hier doorheen te hebben? We horen het ook in de getuigenissen. Heren, u wil geschieden. Ik heb misschien allemaal beelden. Ik heb voorkeuren. Ik zou wel weten welke baan mij het beste uitkomt. Maar we hoorden vanmorgen van onze zuster. Heren, u wil geschied. Zeg u het maar. En dit is ook het geheim. Ik kom bij een afronding. Van de evangelisatieopdracht. En de zending. De grote opdracht. Aan de grote opdracht werken mensen mee. Die het zelf niet kunnen. Lees uiteindelijk de geschiedenissen maar. Van de zendingswerkers. Of van de evangelisten. Maar die wel weten wat hun God kan. Door eenvoudige mensen heen. En Johannes riep het ook uit. Hè? Johannes de Doper. En dat was niet een van de minsten. Je zou kunnen zeggen dat een van de grote. Hij zei, ik ben niet waard om zijn sandalen vast te maken aan zijn voeten. Ik moet minder worden. Hij moet meer worden. Dat was het geheim van de bediening van Johannes. Hij vertrouwde niet op zichzelf, maar hij vertrouwde op de kracht van God in het brengen van de boodschap. Verlang je naar het leven? Het is eigenlijk het leven van de stervende graankorrel. Vorige week namen we afscheid van een vriend van ons. Eenvoudig jongen. Gegrepen door het evangelie, rond zijn 20ste. En hij heeft de afgelopen jaren leren zeggen, Heer, hier ben ik. Het maakt ook niet zoveel meer uit als ik u maar kan dienen. En God heeft hem vrijgemaakt van Mongolië. Nou, ik wist wel dat dat land bestond, maar ik heb me er eens in verdiept. Heb je wel eens verdiept in Mongolië? Daar wil je echt niet leven. Als westeling. -50, -45, -50. Het komt natuurlijk om per jaar bijna niet boven de plus uit. En hij, God maakte hem helder. Ik wil dat je naar dat land gaat. En dat is een hele worsteling geweest. Maar hij gaat. Hij gaat woensdag vliegt hij weg. En via de WEC en via de lokale gemeente wordt hij uitgezonden. Er is nauwelijks christendom daar. Hij komt wel in een klein team te werken. Hij is bezig met schoenen te kopen. Zodat hij is natuurlijk helemaal niet gewend. Zodat hij een half uurtje tot een uurtje max dan in die, als het echt zo koud is, buiten kan zijn. Mensen slapen. Dus hij gaat met name onder de alcoholverslaafden werken. Die slapen rondom de stadsverwarming. Hebben ze gaten gegraven. Zodat ze in die stadsverwarming, die daar onder de grond zit, toch nog wat warmte hebben. Dat is de wereld waar hij in gaat komen. En denk je, ja, zonde toch. Die talenten. Die had hij wel hier mooi in Nederland kunnen insteken. Maar hij heeft gekozen. Om te gaan. Om ze te geven. Hij zegt, ik kan het helemaal niet. Ik kan helemaal niet tegen die kou. Maar God legt hem op zijn hart om daar toch naartoe te gaan. Nou wil je dit stervende, overgegeven leven in onszelf kweken. En we hoeven allemaal niet naar Mongolië. Dat begrijpen jullie wel. Er is ook zat werk te doen hier in de gemeente. In onze gezinnen. Maar het is even zo'n voorbeeld van iemand die zegt, Heer, hier ben ik. En God zendt hem. Willen we dit aankweken, dan zou ik je aan het eind van deze preek 3 handvatten mee willen geven. Dit is niet iets wat we nu beslissen en wat er morgen is. Dit is een leven van zoeken, van graven. Ik geef je 3 handvatten mee. En ik zeg, bid en ga er met 1 van deze 3 aan de slag. Of met alle 3 tegelijk. Maar ga je Bijbel zo lezen, dat je onder de indruk komt van wie God is. Verdiep je in wie God is door het lezen van zijn woord. Dus niet allereerst wat hij doet. Ik zou zeggen, als je zegt, ik lees 's ochtends een kwartiertje. Ik maak het gewoon heel concreet. Dat je de eerste 10 minuten niet bezig bent. Heer, wat zit erin voor mij? Maar dat je door de geschiedenis heen probeert te ontdekken. En soms vraagt dat ook nog wat bijbelstudie. Wat zegt u hier nou eigenlijk mee? Waarom op deze manier met het volk Israël? Want uiteindelijk, als we naar de Bijbelse personen kijken. Dan kunnen we daarvan heel erg onder de indruk zijn. Maar ten diepste gaat het niet om hen. Het gaat om hun God. Het gaat om dat God laat zien wie die is door al de verhalen van de Bijbel heen. Verdiep je in wie God werkelijk is. En dan kom je tot aanbidding. Ik heb dat echt gemerkt afgelopen jaar. Als je zo de Bijbel gaat lezen. Zo is de Bijbel ook bedoeld, hè, allereerst. Een openbaring van God zelf. En tegelijkertijd ontvang je ook heel veel voor je eigen hart en leven. En kan je die dag weer door. Wist je dat het zo is? Wetenschappelijk aangetoond, kan jullie het rapport toesturen. Dat als je meer dan 4 of meer keer per week je Bijbel leest, dat er 50% minder kans is dat je vast blijft zitten aan zondepatronen. Onderzoek uit 2010 uit Amerika, onder 40.000 christenen. Dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden waarom we onze Bijbel moeten lezen, want dan draait het nog om ik. Maar het is wel het effect van het evangelie, want het werkt. Verdiep je in wie God is, wie die schat is. Wat die kracht is. De tweede is, wees open en eerlijk over je falen, je tekortkomen, je worstelingen. Zo zorg dus dat je je hart regelmatig kan delen. Ook jullie jongeren. Dat je iemand opzoekt waarvan je gewoon eerlijk kan zeggen, zo leeft het. Deze gevoelens heb ik. Hier worstel ik mee. Hier loop ik tegenaan. Ik doe het wel mooi voor in de kerk. Maar eigenlijk, ik weet eigenlijk helemaal niet wie God is. Leef in het licht. Laat dingen ook niet woekeren. Ook geen gebrokenheid uit het verleden. Als stenen. Als wonden waar een beetje vel overheen zit, maar er zit pus onder. Schaamtevolle dingen misschien. Geef Satan geen ruimte om je geloofsleven te verwoesten. En als je ziet wie die schat is. Als je ziet wat hij voor jou gedaan heeft. Wat is er dan te schaamtevol om tegen broeder of zuster te belijden? Hij is er aan het kruis gegaan. Het is vergeven. En het is zo heerlijk om in het licht te leven. Dus wees open en eerlijk over je falen. En de derde is, als je 's ochtends uit je bed stapt, zou ik zeggen, maak elke dag een voornemen. Heere, ik wil leven zoals u wil. Gebruik me maar vandaag. En je hoeft niet geschikt te zijn. Want als niemand van ons, heb ik net uitgelegd. Maar de bereidheid in je hart ziet God wel aan. U werkt met door zonde aangetaste mensen. Dat is het model en dat is het concept van het evangelie. En onze volmaaktheid redt het bij lange na niet. Maar u kunt het wel. U hebt de kracht vandaag ook weer om door mij heen te werken en me staande te houden. Ook in deze week, waarin er zulke verdrietige dingen ook meegemaakt, die we niet meemaken. Heren, sluit ik me af. Ik heb maar 3 snaren waar u op kunt spelen. Terwijl er 4 zouden moeten zijn. Maar toch kunt er iets mee. Zoals het was bij die violist. Isaac Perlman, een Joodse violist. Hij heeft polio gehad. Hij kan amper lopen. Maar God heeft hem de gave gegeven van muziek. En hij zat midden in een concert. Ik dacht dat het Amerika was. En hij was aan het spelen. En opeens hoorde je pats. Tijdens dat concert. En een van zijn snaren brak. Zijn 4e snaar brak. En hij had er nog 3 over. En iedereen wist, ja, het is klaar, het is over. Hij moet of een nieuwe viool regelen. Of stoppen ermee. En hij wachtte even. En hij pakte weer zijn strijkstok. En hij ging verder met spelen. En het lukte hem om de muziek die hij eigenlijk uit 4 snaren moest halen, uit 3 snaren te halen. En de muziek die die avond werd gespeeld met 3 snaren, was mooier, was heiliger, was gedenkwaardiger dan alle muziek die hij ooit eerder had gemaakt toen hij 4 snaren had. En iedereen wist het. Het lag niet aan het instrument, maar het lag aan degene die het speelde. Dat is het geheim. Zullen we kort met elkaar danken? Amen. Heer, we komen zo voor uw aangezicht als aardevaten. Heren die gekocht en betaald zijn door het kostbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, u weet waar u mee werkt. U weet wie u heeft gekocht. Alles zit in het pakket. U wordt niet verrast door wat wij doen, wat wij denken, wat wij zeggen. U slaat niet stel achterover als het niet lukt. Of als blijkt dat we in het verleden schandalige praktijken hebben gedaan. U weet het allemaal, u wist het allemaal toen u aan het kruis ging voor ons. En u keert zich niet van ons af, vanmorgen ook niet. U keert zich niet schaamtevol van ons af en u zegt niet, met jou wil ik niks te maken hebben. Maar u zegt tegen ons, volg mij. Volg mij in het realiseren dat je het zelf niet kan. En ik zal je maken, vissen van mensen. Ik zal maken dat de wereld zal weten dat Jezus leeft. Ik zal maken door jouw leven heen. Dat andere mensen mij gaan vinden. Heren, zo ging u ook met de discipelen om. Wat een mannen, wat een vrouw ook. Wat een volgelingen. Ze hadden alles ervoor over. En af en toe kregen ze ongenadig op een kop van u. Als ze de mist in gingen. Maar u had ze zo lief. Te midden van de avondmaalstafel, waarbij aan de voorkant en aan de achterkant ruzie en oneenigheid was, zegt u toch, ik heb zeer begeerd om deze maaltijd met jullie te houden. Heren, dat bent u. We prijzen u echt deze morgen, dat we in die Jezus mogen geloven, die ons niet afstraft om onze fouten, maar die ons wel hartelijk uitnodigt. En ons op het hart drukt. Kijk nou wie ik ben. En volg mij. Maak je knikkende knieën vast. Je knikkende handen. Je slappe handen. Strek ze uit naar mij. En ik wil je leven leiden. Heren, we bidden echt dat in die zwakheid die we met elkaar ervaren, als we echt eerlijk naar onszelf kijken, of dat nou fysiek is, of dat dat psychisch is, of geestelijk, dat u uw kracht daarin openbaart. Heren, en er ligt dan ook zoveel hoop, dat als we te maken hebben met grote problemen, als we merken ons lichaam wil niet, onze geest wil niet, dat u daarin wilt helpen, genezing wilt geven, herstel. Heren, zodat we echt kunnen getuigen. Het was de Heren. En de Heere, Heere is onze God. Dank u wel, Heere, dat u in staat bent om op 3, misschien zelfs wel 2, of op één snaar hemelse muziek te bespelen, omdat u het bent. U bent de maker van alle dingen. U hebt die alles overtreffende kracht tot uw beschikking. U komt nooit iets tekort. Daar prijzen we u voor. Halleluja, in Jezus' naam. Amen.